Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte vandaag is bestemd voor het orgel. En aanstaande vrijdagavond 13 augustus om 19:30 zal de opening van het nieuwe schooljaar van de Voetsierschool in Doorn geschieden in het gebouw van de oud-gereformeerde gemeente te Doorn. Ik dacht te Leersum, maar ik ben niet helemaal zeker. Leersum, ja, Leersum. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 135ste psalm en daarvan het derde en het vierde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon en het eind der aard werpt dampen uit. 3 en 4 van psalm 135. Nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek der Handelingen, hoofdstuk 27. En we lezen daarvan de verzen 14 tot en met 26. Handelingen 27, de verzen 14 tot en met 26. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het tweede vers van de 142ste psalm. Psalm 142, het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Handelingen 27 vanaf vers 14, maar niet lang daarna sloeg tegen hetzelfde een stormwind, genaamd Euroclidon. En als het schip daarmee weggerukt werd en niet tegen de wind kon opzeilen, gaven wij het op en dreven heen. En lopende onder een zeker eilandje genaamd Clauda, konden wij nauwelijks de boot machtig worden, de welke opgehaald hebbende gebruikten zij alle behulpselen, het schip ondergordende. En alzo zij vreesden dat zij op de droogte Sirtis vervallen zouden, streken zij het zeil en dreven alzo heen. En alzo wij van het onweer geweldig geslingerd werden, deden zij de volgende dag een uitworp. En de 3e dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. En als nog zon, nog gesternte verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En als men lange tijd zonder eten geweest was, stond Paulus op in het midden van hen en zeide: o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Doch als nu vermaan ik u die de goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ook ik dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. in onze overdenking van dit 27e hoofdstuk uit het boek der Handelingen zijn wij toegekomen aan dat gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. En ik wil u als onze tekst lezen de verzen 20 tot en met 26. 20 tot en met 26, dat is een gedeelte van wat we zojuist al lazen. En alsnog zon nog gesternten verschenen in vele dagen en geen klein onweder ons drukte. En zo werd ons voorts alle hoop van behouden te worden benomen. En dan ook dat gedeelte waarin we lezen hoe Paulus de mannen aan boord van dat schip een woord Gods mocht doorgeven. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij in onze gebeden gedenken aan zuster Heikamp, die nu weer uit het ziekenhuis naar haar eigen kamer op Sparrenheide mocht terugkeren, maar die toch ernstig ziek is. Broeder Vernout, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist verblijft. En wij denken ook aan de rouwdragende familie Overduin nu. Zuster Overduin in de afgelopen week is overleden en gisteren begraven. Heren, we buigen ons voor u neer aan de morgen van deze dag in het besef dat wij schepselen, nietige en afhankelijke schepselen van u zijn. U hebt ons van het allereerste begin al afhankelijk gemaakt. Nooit was het uw bedoeling dat het schepsel op zichzelf zou kunnen staan en voor zichzelf zou kunnen zorgen. Het schepsel, ook de mens, is altijd bedoeld geweest als een schepping van uw hand, die ook voortdurend door u zou moeten worden onderhouden, door uw hand zou moeten worden verzorgd. En dat is nog zo, heren. We zijn zulke kleine mensen. Met alles wat wij ons verbeelden en met alles wat wij onszelf wijsmaken en met al de indruk die we op anderen proberen te maken, zijn we uit het stof genomen en meer niet. Zo hebt u Adam gevormd uit het stof der aarde. Ons allervader kwam daar vandaan en wij met hem ook uit het stof. En dat is nog niet alles, heren, want uw woord onthult ons ook nog dat wij ook tot stof zullen wederkeren. Afhankelijke schepselen die ook nog stervelingen zijn. En die ook de weg moeten gaan door dit leven heen. En dat is een weg van opgaan, blinken en verzinken. Van worden en van verworden. Van groeien en van sterven. De weg die wij allen moeten gaan, er is geen uitzondering, is tenslotte de weg naar het graf. Naar het rijk van de koning der verschrikking. De dood zal hen afwijden, zo zegt gij het zelf in uw woord. En dat wisten we uit uw woord, dat weten we ook nu, iedere keer weer als om ons heen de dood zijn slachtoffers weghaalt. En als dan hier en dan daar de koning der verschrikking binnenkomt, soms kondigt hij zijn komst niet eens aan, is hij daar geheel onverwacht. En soms weten we het, zien we het aankomen dat de dood niet ver meer zijn kan. Maar hoe het ook is, heren, hij neemt een ieder mee. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En dat maakt onze afhankelijkheid des te ernstiger. En dat maakt het voor ons des te noodzakelijker, heren, mogen we het maar verstaan en beleven om bij u te zoeken alles wat wij nodig hebben. En dan komt daar nog bij dat wij ook onwaardige zondaren, verdorven schepselen zijn. Mensen die van u zijn afgeweken. Waren we nog maar gebleven in het pad van uw geboden, maar we zijn afgeweken. We zijn met onze zonden verliefd geraakt. En daar zitten we aan vast. En we hebben u, de schepper, de onderhouder van ons leven, de rug toegekeerd. En we hebben ten diepste u ook nog de oorlog verklaard. En we hebben u, althans die neiging is er en het blijft niet bij een neiging, heren, maar het wordt ook werkelijkheid, het wordt ook beleefd, het wordt ook uitgeleefd. Soms heel grof, soms verfijnd, maar wij hebben allen deze neiging van nature om God en onze naaste te haten. O heren, en nu wilt u met zulke mensen nog bemoeienissen hebben. En nu komt u naar zulken toe, zoals ook vanmorgen weer. Met uw woord, met de boodschap van genade. De boodschap waarin gij van verlossing spreekt. De boodschap waarin gij verklaart dat ge geen lust hebt in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Heren, we belijden u dat we afhankelijk zijn. We erkennen voor u dat we rechtmatig ook stervelingen zijn. Dat we dat zelf verdiend hebben. Dat we het ons waardig gemaakt hebben. Wij hebben de dood over ons heen gehaald. En we erkennen voor uw aangezicht ook dat we gezondigd hebben. Dat we schuldig staan. Dat we onwaardigen zijn. Die het alles verbeurd hebben. En die geen enkel recht meer bezitten. En die als we nog wat krijgen van u, dat we dat dan uit genade krijgen. O Heere, geef ons wat we behoeven. Nu het vanmorgen weer zondag is, kerkdienst. Nu wij in deze dienst mogen samen zijn. Nu uw woord weer gelezen is en overdacht zal worden gepredikt. Nu de boodschap weer uit mag gaan, geef in spreken en in luisteren de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En laat het woord niet te vergeefs gepreekt worden. Laten we er niet te vergeefs naar luisteren, maar laat het binnendringen in ons hart, Heren. Er is geen prediker die dat bewerken kan en er is geen kerkganger die zijn eigen hart kan openzetten. Maar, Heren, in die afhankelijkheid, dat wij het niet kunnen, dat alle hoop om behouden te worden ons ontnomen wordt. In die afhankelijkheid en in die ellende zien we op tot u en bidden u, Heren, doet u het dan. Opent u gesloten harten, ontsluit u gesloten ogen. En geef gij te zien, te verstaan, te beleven wat het is om genade nodig te hebben. En om genade af te smeken. En om genade te ontvangen. En om uit genade te leven. Uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. U kent ons, Heere, ook in onze verhouding tegenover u. U weet wie het zijn die hier in de kerk zitten voor de zoveelste keer, maar nog altijd met een gesloten hart. U weet ze ook wie het zijn wier hart naar u uitgaat, omdat u de deur geopend hebt. En omdat u uw dienst begeerlijk gemaakt hebt. En omdat u de nood hebt bekendgemaakt. En omdat u iets van uzelf wilde openbaren, waardoor gij lokt en trekt en nodigt. U kent ze, Heren, die een hart hebben dat naar u schrijdt. U weet wie het zijn die gedrukt vanwege hun zonde de weg over deze aarde gaan en die hunkeren naar het licht van uw vertroostend aangezicht. U kent ze die afgedwaald zijn, die vroeger in het pad van uw inzettingen wandelden en dat ook met de begeerte van hun hart mochten doen, maar die door wat dan ook op een zijspoor geraakt zijn. Verlokt door datgene wat dit leven biedt. Verleid door de listige en de verleidende en begeerlijk voorgestelde listen van de vorst der duisternis. of waardoor dan ook maar toch op een zijspoor. En zo op de vrezen van uw naam niet langer belevend en de gemeenschap met u niet langer beoefenend. Breng ze terug, heren, alle die verachterd zijn in de genade. Breng ze op de plaats waar ze behoren te zijn om opnieuw in afhankelijkheid van uw genade het te verwachten. Wilt u een ieder van ons voor uw rekening nemen, jong en oud, kleinen, ook de kinderen, heren. Er is altijd heel wat in de prediking wat aan de kinderen voorbij gaat, omdat ze het nog niet doorzien en begrijpen. Maar er is toch wel ook voor hen een woord wat u gebruiken kunt om hun hart te raken. Heren, laat ook in hun hart het zaad van het evangelie vallen en laat het als een zaad der wedergeboorte ook een nieuw leven tevoorschijn brengen. Het nieuwe leven, leg dat in het hart, in het leven van onze kinderen en onze jonge mensen, opdat ze vroeg mogen leren u te zoeken. En dat wilt u toch ook vergelden. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heren, maak gij zo alles wel met ons en met alle die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze zieken. U kent ze, heren, hoofd voor hoofd. U weet ook de kwaal, u weet de zorgen die daarmee gepaard gaan. U kent de omstandigheden van lichaam en ziel. Denk aan zuster Heikamp, die nu weliswaar weer thuis mocht komen in haar eigen kamer op Sparrenheide, maar die toch zwak is, achteruit gegaan is en die toch ziek is nog altijd, heren. Denk aan haar in uw gunst en laat zij het mogen weten dat bij alles wat dan teleurstelt en bij alles wat dan afbreekt, dat ze bij u een toevlucht heeft. Ja, laat ze dat niet alleen mogen weten, verstandelijk weten, maar ook beleven dat ze het kwijt kan bij u en dat ze een thuiskomen heeft bij u en dat ze zo ondervinden mag: de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Denk aan broeder Vernout, die toch ook uw hulp en uw bijstand zozeer nodig heeft, Heere. In al de moeilijkheden van zijn leven, wees gij hem een helper. En dan denken wij ook aan de familie van de overleden zuster Overduin, die in de afgelopen week, na dat lange leven dat u haar gegeven hebt, toch het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen en uit dit leven moest heen gaan. Heere, ze is al ter aarde besteld, althans haar overblijfsel. Wilt u de familie die rouw draagt gedenken en wilt u deze roepstem nog heiligen aan het hart en nog gebruiken tot geestelijke lering? Er zijn zoveel dingen in ons leven, heren, die door u bedoeld zijn als roepstemmen, als herinneringen ook aan onze sterfelijkheid en als vingerwijzingen om te zoeken de dingen die boven zijn. En als er weer een sterft, heren, uit onze kring, uit onze omgeving, dan is dat weer zo'n vingerwijzing. En dan worden we er toch weer eens bij bepaald en aan herinnerd dat het hier beneden niet is. Laten we het hier dan ook niet zoeken. Maar laten we zoeken datgene wat nimmer vergaat, om zo rijk te zijn in God. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, heren. Ook op deze dag in de dienst van het evangelie, in de verkondiging van de boodschap van genade, laat dat woord van u met kracht mogen gepredikt worden en wilt gij door uw geest het gebruiken om uw koninkrijk te doen komen. Heren, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 107e psalm, psalm 107, en daarvan de versen 12. 13 en 14, zij die de zee bevaren en hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog en zij dansen, waggelen, vallen gelijk Een dronken man, 12, 13 en 14 van 107.
Thank you.
Toen ze in goede reden in schone havens waren, hebben ze de raad van Paulus verworpen. Paulus zei, laten we hier blijven. Ik voorzie dat de reis, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Maar de hoofdman Julius, de centurio, had toch meer vertrouwen in het oordeel van de deskundigen, van de vaklieden, de stuurman en de schipper. En toen bovendien het merendeel, de meerderheid van de bemanning van het schip ook nog van oordeel was, dat ze beter toch verder konden varen om, als ze dan Rome niet meer konden bereiken, te overwinteren in Phoenix, een haven die veel gunstiger gelegen was. Toen is Julius gezwicht en toen is door de mensen aan boord van het schip het woord, de raad, het advies, de waarschuwing van Paulus in de wind geslagen en is daarmee tegelijkertijd ook het woord van God genegeerd, terzijde geschoven. En zodoende zijn ze toch weer afgevaren van schone havens om verder langs de zuidkust van Kreta in westelijke richting te varen en om zo te proberen bij Phoenix te komen. Maar als zij voorbij Kreta zijn, het uiterste westelijke puntje van dat eiland voorbij gevaren zijn, daar waar die haven Phoenix ligt, dan is het hen onmogelijk om die haven te bereiken. Dan valt er een geweldige wind, een stormwind die nog een aparte naam heeft, ook Euroclidon, valt op het schip, die blaast met alle kracht uit noordoostelijke richting, zodat ze niet naar het noorden kunnen varen om die haven te bereiken. En ze worden in richting zuidwest gedreven. Met zoveel geweld dat tenslotte het schip stuurloos is. Ze kunnen het niet meer regeren. En er komt enige verlichting als ze na een eind afgedreven te zijn in de buurt van een klein eilandje genaamd Clauda zijn. Daar is een klein beetje wat luwte. En ze zien kans om een paar maatregelen te nemen die eigenlijk al veel eerder genomen hadden moeten worden. Achter het schip bengelt nog een sloep, een reddingsboot zou je kunnen zeggen. Het is nog een wonder dat het touw of de ketting waar dat schip, dat scheepje, dat bootje mee vastzit aan het grote schip, dat die ketting nog niet gebroken is. Ze zien kans om dat sloepje binnen te halen en aan boord te hijsen. Ze zien ook kans om het schip, zoals dat hier genoemd wordt, te ondergorden. Dat wil zeggen met flinke stevige kabels of misschien ook wel met touwen het schip van onderen te omgorden, zodat planken die door weer en wind al wat losgeraakt zijn, weer toch een klein beetje op hun plaats gehouden kunnen worden. Maar het wordt intussen toch wel een penibele situatie aan boord van dat schip dat naar Rome onderweg is. Het is al spoedig weer, want het wordt weer verder gestuwd door de wind. Het is al spoedig weer een speelbal van de wind en van de golven. En dan zijn ze bang dat dat stuurloze schip straks op de droogte Syrtis zal vervallen. Een ondiepe plaats aan de zuidelijke kant van de Middellandse Zee, daar in de buurt van wat tegenwoordig Libië heet, waar ondiepe plaatsen zijn, waar riffen zijn, vlak onder het oppervlak van het water. En het gevaar is groot dat het schip daar op lek zal stoten en dat ze zo straks allemaal zullen moeten omkomen in het kolkende water van de Middellandse Zee. En wat kunnen ze doen om dat te voorkomen? Ze strijken het zeil, staat er. Je kan ook lezen, ze lieten het drijfanker vallen om op die manier de vaart van het schip te verminderen. Maar verder staan ze machteloos. Het zijn een paar noodmaatregelen die verder ook weinig om het lijf hebben. Het is verschrikkelijk noodweer. En ten einde raad, nou dan moet het toch ver zijn, ten einde raad doen ze een uitworp. Dat wil zeggen, ze beginnen wat van de lading overboord te gooien om het schip lichter te maken. Nog niet alles. Het kostbare koren dat ze aan boord hebben en dat voor de inwoners van Rome bestemd is, dat houden ze nog aan boord, zo lang mogelijk. Maar wat ze missen kunnen, wat ze denken te kunnen missen, dat werpen ze overboord. Tot zelfs, vers 19, het scheepsgereedschap toe. Nou, dan moet het toch al wel erg ver zijn. Willen schepelingen, wil een bemanning, zijn eigen scheepstuig. Dat is toch noodzakelijk, niet waar? Daar moeten ze toch eventuele reparaties mee kunnen doen. En als de mast breekt, dan moeten ze toch een nieuwe mast kunnen opzetten. Vandaar dat ze zo'n nieuwe mast aan boord hadden. Maar dat is allemaal veel te veel belasting voor het schip. Het moet overboord, ze moeten het kwijt. En ze brengen met eigen handen, Lucas legt daar nog een keer de nadruk op, dat ze met eigen handen dat offer brengen, dat ze het scheepsgereedschap uitwierpen. Dan is er niet veel hoop meer, als het zover komt. Er is ook nauwelijks meer verschil tussen dag en nacht. Het is eigenlijk voortdurend donker. Zon en sterren hebben ze al een hele tijd niet gezien. Van navigeren, stel dat de wind het hen zou toelaten, maar vanwege de duisternis en vanwege het ontbreken van zon en maan en sterren is navigeren al helemaal niet meer mogelijk. En tenslotte zijn ze zover dat ze geen van allen meer raad weten. Zelfs de meest geharde en ervaren zeelui, en zelfs de meest doorgewinterde en geharde, op het slagveld geharde soldaten van de bende van Julius, zijn allemaal ten einde raad. Het is hopeloos. Zo voelen ze het allemaal aan. Zo staat het er ook. Alle hoop van behouden te worden werd ons benomen. Het is helemaal vastgelopen. En eten hebben ze ook al een hele tijd niet gehad. Misschien wel een hap, nu en dan. Maar er was geen gelegenheid om een normaal maal te gebruiken. Ze hadden er geen trek in. De lust ertoe ontbrak. En bovendien was het in dat geweldige noodweer vrijwel onmogelijk om iets op een normale wijze te eten. Maar het gevolg is wel dat ze daardoor nog eens extra verzwakt zijn. Slapeloosheid. Wie kan er aan boord van zo'n schip slapen? En dan ook nog ondervoeding zo ongeveer. Wat moet er van deze ellendigen terechtkomen? En dan treedt Paulus weer op. Hij heeft zijn tijd afgewacht. Hij heeft eens een keer eerder gesproken toen ze daar nog voor de reden van schone havens lagen. Maar dat woord wat hij toen sprak, dat welmenende woord, dat ernstige woord, dat woord waarmee hij hun behoud zocht, dat woord van God dat door de geest door hem gesproken werd, dat woord was in de wind geslagen. En toen heeft Paulus daarna gezwegen. Gezwegen. En nu zal hij, nu het zo vastgelopen is, en nu de feiten zo duidelijk wijzen op de algehele onmacht van de mens om zichzelf nog tot redder te zijn, nu zal Paulus opnieuw spreken. Zullen ze nu naar hem luisteren? Hij begint met hen eraan te herinneren dat zij inderdaad zijn waarschuwing veronachtzaamd hebben. Daar komt hij op terug. Mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Waarom komt Paulus daarop terug? Is hij bitter omdat ze zijn woorden niet geloofd hebben? Omdat ze toch meer geloof gehecht hebben aan de woorden van de stuurman en van de schipper dan aan zijn woorden? Is het gekrenkte trots bij Paulus en moet hij ze dat nog eens goed inwrijven door ze er nog eens aan te herinneren, ja, hadden jullie ook maar naar mij geluisterd? Niet waar, dat is zo menselijk eigen om in je gekrenkte trots er later nog eens op terug te komen en het je nog eens goed te laten weten van had maar geluisterd. Nee, bij Paulus is het niet een vechten voor zijn eigen eer. Maar hij komt door dit te zeggen op voor de eer des Heren. Want toen ze Paulus woord verwierpen, verwierpen ze niet zijn woord, maar verwierpen ze het woord van die God die hem daar aan boord gebracht had. Toen verwierpen ze het woord van die God wiens eigendom Paulus is. En dat moeten ze goed weten. Dat moet een mens goed weten. Wat hij doet als hij Gods woord in de wind slaat. En vandaar dat Paulus daarop terugkomt en zegt, besef nou eens wat jullie gedaan hebben. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden, deze schade en deze hinder. Maar je hebt niet gewild. En dus is deze ellende aan niemand anders te danken dan aan uzelf. Maar bij een verwijt laat Paulus het niet. Want terstond, nadat hij gesproken heeft, dit woord van verwijt, had maar naar mij, had maar naar mijn God geluisterd, mag hij ook een woord van hoop spreken. Doch als nu vermaan ik u lieden, goedsmoeds te zijn. Een woord van hoop, een woord van genade. Hij heeft ook iets om hen te vertroosten en te bemoedigen, om hen op te beuren, om hen uit hun moedeloosheid en hopeloosheid op te richten. En het zijn geen ijdele woorden waar de apostel mee komt, het zijn geen woorden die hij zichzelf zomaar ingebeeld heeft en die hij nu maar als een soort fantasie aan die mensen voorhoudt. Het is geen luchtkasteel wat hij ziet en wat hij vertelt. Er zit grond onder. Wat zegt hij? Ik vermaan u goedsmoeds te zijn. Goedsmoeds. Moet je zeggen tegen mensen die dansen, waggelen en met van wie het bloed in de aderen verstijfd is. Wie er wetenschap en wijsheid vergaan is. Moet je zeggen tegen mensen die zich niet staande kunnen houden aan boord van een stampend en slingerend schip. Moet je zeggen tegen mensen die het gegier van de wind in het tuig van het schip horen, zodat ze hun eigen stemmen bijna niet meer kunnen horen. Moet je zeggen tegen mensen die al 14 dagen lang geworsteld hebben met de dood en die al lange de dood voor ogen, ja, goedsmoeds. Zich hebben durven nemen, je moet goedsmoeds zijn. In deze hachelijke omstandigheden, met de dood voor ogen, ja, goedsmoeds. Hoe dan? Paulus mag ze verzekeren dat niemand zijn leven zal verliezen. Dat ze uit deze hachelijke, noodlottige, bedreigde situatie behouden zullen worden. Het schip zal verloren gaan, dat wel. De lading van het schip, alles aan boord van het schip zal verloren gaan. Maar niemand zal zijn leven verliezen. Alle opvarenden zullen gespaard blijven. Bemanning, gevangenen, soldaten. Ze zullen allemaal gespaard blijven. Nou, dat is al heel wat. Als er geen hoop meer over is en als er geen enkele verwachting is om dan toch te mogen horen dat het leven in ieder geval gered zal worden. En in zulke omstandigheden is in feite het leven alleen nog belangrijk. Al je bezittingen worden dan onbelangrijk en alles wat je meegesjouwd hebt en alles waar je hard voor gewerkt hebt en alles waar je trots op geweest bent en alles wat je bij elkaar gespaard hebt, dat zou je allemaal willen geven als je je leven maar mag behouden. Wel nu, dat zegt Paulus, het leven wordt gered. Dat is al heel wat. Maar hoe kan hij het zeggen? Hoe weet hij dat? Dat vertelt hij ook. Ik heb vannacht bezoek gehad, zegt hij, van een engel. En een engel staat in dienst van mijn God. En als een engel mij bezoekt, dan komt hij in opdracht van de God die ik dien. De God die door die engel gediend wordt, is dezelfde als de God die ik dien. En meer, hij is ook de God wiens ik ben. Wiens eigendom ik ben. En omdat ik zijn eigendom ben, zorgt hij voor mij. Hoort u hoe Paulus te midden van voor het allergrootste deel heidense mensen aan boord van dat schip, die allemaal hun eigen goden dienden, de een wat serieuzer dan de ander, maar die allemaal hun eigen goden hadden en aanbaden, hoe Paulus te midden van deze gemengde bemanning en bevolking van dat schip zich niet schaamt het evangelie van Jezus Christus. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Te midden van al die mensen die met hem gespot hebben. Die vooral toen die zuidenwind zo zachtjes begon te waaien. Weet u nog? Ze hadden besloten om toch het advies van de stuurman en de schipper te volgen en verder te varen. En toen hadden ze hun voornemen ook nog verkregen, zo staat er. Want de zuidenwind begon zachtjes te waaien. En dat zal voor hen aanleiding geweest zijn om tegen Paulus te zeggen, nou, waar blijf je nou met je pessimistische woorden? Wat ben je toch een somber mens? En wat is jouw godsdienst? Toch een sombere godsdienst. Maar hij, te midden van al die mensen die met hem gespot hebben, die de schouders over hem opgehaald hebben, die hun hoofd over hem geschud hebben, hij schaamt zich niet voor zijn geloofsvertrouwen, voor zijn godsvertrouwen uit te komen. De God wiens ik ben, welke ik ook dien. En die heeft een engel gestuurd. En wat heeft die engel dan gezegd? Die engel heeft twee dingen tegen Paulus gezegd, drie dingen eigenlijk. Hij begon met Paulus vrees weg te nemen. Vrees niet, Paulus. Was Paulus dan ook bang? Ja, wat dacht u? Was ook een mens van gelijke beweging. Paulus' hart heeft ook in zijn keel geklopt. Hij wist ook wat vrees was. Hij zag ook niet neer op die soldaten die bang waren. En op die zeelui die het niet meer wisten. Hij had het ook niet meer geweten. Een mens, en Paulus is een mens, en als je een mens uitkleedt en van alles berooft, dan is die ook maar een zwakke, nietige stumper. Als een mens zijn geloof, wat hij van God gekregen heeft, ook niet meer gebruiken kan, en als dat niet meer beoefend kan worden, dan is zelfs de sterke gelovige ook niet meer dan een blad in de wind dat voortgedreven wordt. En zo heeft Paulus, en dat heeft God geweten, en dat heeft God ook tegen die engel gezegd, Paulus heeft zijn zwakke momenten gehad. En hij heeft ook gesidderd en gevreesd in dat doodsgevaar waarin hij verkeerde. En daarom moet die engel, voordat hij iets anders zegt tegen Paulus, zeggen, Paulus, vrees niet. Vrees niet. Maar dat doe je toch wel goed, Paulus, om dat voor jezelf te houden. Je komt toch niet naar buiten over als zo'n zwakke. Laten ze dat maar rustig weten, daar, die scheepslui, die soldaten, laten ze dat maar mogen weten. Dat Paulus helemaal zo'n held niet is. Dat hij in zichzelf ook een klein en zwak en nietig mens is. En daarom verzwijgt hij dit niet als hij de boodschap die de engel hem gebracht heeft nu vertelt. Maar laat hij ze ook weten dat die engel begonnen is met hem te zeggen, Paulus, vrees niet. Hij staat helemaal naast hen, Paulus. Hij staat niet boven hen. En wat heeft die engel dan als argumenten gebruikt om tegen Paulus te zeggen, vrees niet? Twee dingen. Gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat kan alleen maar als die overleeft. Dat kan natuurlijk nooit als hij hier zijn watergraf vindt in deze kolkende zee. Hij moet voor de keizer gesteld worden. God wil dat. Dat was Gods besluit. Dat had de Heer al eerder tegen Paulus gezegd. En nu wordt het herhaald door de boodschap van die engel. Dus zal Paulus uit dit nood- en doodsgevaar gered worden. Hij moet voor de keizer gesteld worden. En dat is niet alles, want Paulus zal niet de enige zijn die overleeft. Zie, God heeft u geschonken allen die met u waren. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat ze allemaal zullen overleven. Nee, dat betekent het natuurlijk wel. Maar daar zit veel meer in. De manier waarop die engel het zegt betekent dat Paulus Ook toen hij zweeg. Ook toen hij geen woord van vermaning meer sprak. Ook toen hij zich terugtrok. En toen hij ze een ogenblik aan zichzelf en aan hun eigen dwaasheid overliet. Ook toen hij niet meer ingreep. Ook toen hij niet meer aanhield. Mensen, doe het toch niet en keer toch terug naar schone havens. Nee, hij liet ze toen hun gang gaan. Maar ondertussen heeft hij bij God geworsteld. Hij sprak niet meer tot hen over God. Maar hij sprak wel tot God over hen. Over hen die niet wilden luisteren. Over hen die zich verharden. Die zich verzetten. Die met hem de spot staken. Hij sprak met de Heere over hen. En nu komt het antwoord. Paulus, ik heb ze u geschonken. Op zijn gebed heeft hij ze allemaal gekregen. Allemaal. Niet één uitgezonderd, niet alleen Lucas die bij hem was, niet alleen die andere die ook uit de kring van de discipelen was, van wie in het begin van het 27e hoofdstuk ons verteld wordt dat hij ook erbij was, die Aristarchus de Macedoniër van Thessalonica. Je kan je voorstellen dat Paulus voor Lucas gebeden heeft. En dat Paulus voor Aristarchus, een broeder in het geloof, gebeden heeft. En je zou je ook nog kunnen indenken dat Paulus gebeden heeft voor Julius, die hem in het begin van die reis al vriendelijk heeft willen behandelen en hem permissie gaf om de vrienden in Sidon te zien. Maar Paulus heeft ook geworsteld bij God voor de halstarrigen onder hen en voor degene van wie het verzet voornamelijk kwam. En nu krijgt hij antwoord, ik heb ze u allen geschonken. En ze zullen alle gespaard blijven. Maar dat is prachtig, zo'n woord. Alleen het is te mooi om waar te zijn. Het is veel te mooi om waar te zijn. Dit kan niet. Als je daar met elkaar de conclusie getrokken hebt dat er geen hoop meer is. Je bent verzwakt, je bent uitgeput en het onweer, het noodweer gaat maar door. Als je geen andere conclusie hebt kunnen trekken dan dat alle hoop om behouden te worden ontnomen is. Dan is dit een prachtig woord. Maar laat je er nou niets door wijs maken, want het is gewoon te mooi om waar te zijn. En wie kan dat nou controleren? Paulus, je hebt een engel gezien. Wie kan dat nou controleren? Wel, zegt Paulus, ik geloof God. Ik geloof God. En het vertrouwen op mijn God is zodanig dat dat ook niet geschokt kan worden door 14 dagen noodweer. En het vertrouwen op mijn God is zo sterk dat het niet geschokt kan worden. Al zou ik aan boord de enige zijn die het gelooft. En al wijst u het allemaal af. Ik geloof God. Dat het al zo zijn zal. Gelijkerwijs het mij gezegd is. Hoe komt hij aan dat vertrouwen? Hij kent God. Ja, het leeft weer. Het wordt weer beoefend. Die momenten van inzinking, van vrees, ze zijn voorbij. Paulus ligt niet meer als een moedeloze ter aarde. Dat woord van God heeft doel getroffen. Dat vrees niet is binnengedrongen in zijn ziel. Hij is opgebeurd. Hij heeft er oog voor God gekregen. Voor de trouw Gods. Voor de waarachtigheid Gods. Hij heeft geloof gekregen om te geloven. En hij durfde te zeggen, ik geloof God. Zo zal het zijn. Mijn ziel zegt er amen op. Alleen, hoe gaat het dan, Paulus? Ik weet het niet, zegt hij. Hoe het gaan zal, de engel heeft me niet alles verteld. En de Heere heeft me niet in zijn raad laten inblikken. Het enige wat ik weet, dat is dat we op een zeker eiland moeten vervallen. Waar dat is, weet ik niet. Hoe we daaraan zullen komen, weet ik niet. Wanneer we dat zullen bereiken, dat weet ik ook niet. Maar dat hoeft ook niet. Het ligt in goede handen. Het ligt in Gods handen. En daar kan ik het ook laten liggen. En waar dat eiland is en wanneer we daar zullen aankomen en hoe dat allemaal zullen gaan als we daar op dat eiland zullen vervallen. Ik heb er op dit ogenblik genoeg aan om God te geloven. God te laten. En laat niemand vrezen. Wees goedsmoeds, mannen. Vertrouw je ook aan God toe. Aan mijn God. En zo prijst hij midden in die storm aan die moedeloze mensen de Heere en de dienst des Heeren aan. En spreekt hij over de goedheid en de trouw en de gunst van God. Wat vertoont Paulus hier? Te midden van dat noodweer en te midden van al die moedeloze, hopeloze mensen. Een koninklijke fierheid. Ik geloof God. En wat vertoont hij ook? Een priesterlijke bewogenheid. En wat komt het nu uit? Dat al hoorden die mensen aan boord van dat schip dagenlang niks meer van Paulus. En al sprak hij misschien zo hier en daar eens met een enkeling, maar nooit meer tot de bemanning als geheel en tot al de aanwezigen op dat schip. Al was hij stil, al was zijn mond gesloten, wat komt nu openbaar dat hij in de eenzaamheid teruggetrokken waar niemand anders hem zag, met God geworsteld heeft en als een priester al die ellendigen op zijn hart gedragen heeft. Als God tegen hem zegt, ik heb ze u allemaal gegeven. En wat vertoont deze apostel hier? Het beeld van Christus. Hier is Christus. In zijn knecht. In Gods kind Paulus. Hier is de Heer Jezus. In zijn koninklijke majesteit. Waar iets van doorschemert. In de moed, in de geloofsmoed van Paulus. Hier is Christus. De priester, de harde, de medelijdende hoge priester. Hij laat iets van zijn medelijdend hart doorstralen en uitstralen. In het gedrag, in de woorden, in de voorbidding van zijn knecht Paulus. Hier is Paulus. En hij is gode, een goede reuk van Christus. En terwijl iedereen aan het eind van zijn moed is, staat hier deze gevangene en hij mag zijn moed inspreken. Dat is het wat Gods genade vermag en wat Gods genade uitwerkt. Maar laten we zien wat meer in detail wat we uit deze stof kunnen leren. U begrijpt wel, daar zit heel wat in. Daar zitten vele zaken in. Vele verschillende zaken die vanuit dit woord Gods naar ons toekomen. En de tijd die over is, zullen wij besteden met het leren van een paar lessen. Al moet ik u zeggen dat er veel meer in zit dan ik vanmorgen nog met u kan behandelen. En vandaar dat het mijn voornemen is, als God ons dat geeft, om volgende week dezelfde stof met u te overdenken. Maar dan nog weer andere onderwijzingen hieruit te nemen. Laten we zien hoe ver we vanmorgen komen. Het eerste is, God zendt zijn hulp pas dan als wij uitgewerkt zijn. God zendt zijn hulp pas dan als wij uitgewerkt zijn. Ik zei al, Paulus heeft lange tijd gezwegen. Misschien wel met die of gene aan boord even een gesprekje gevoerd, maar voor de bemanning had hij geen woord al die tijd. Dat is ook een van de dingen die dan het resultaat zijn als we de roepstemmen en de waarschuwingen van de Heeren in de wind slaan, nietwaar? Dan moet een mens soms ook maar ondervinden wat de gevolgen daarvan zijn. En de gevolgen zijn bang. En dan komt het zover dat ze geen raad meer weten. Dan komt het zover, en moet u zich dat toch eens even indenken, dat ze met eigen handen het scheepsgereedschap overboord gooien. Dat is nogal wat. Scheepsgereedschap, zullen schepelingen, zullen zeelui dat makkelijk overboord gooien? En toch doen ze het. Het waait niet van het schip af. Het valt niet in het water door een ongeluk. Nee, met eigen handen gooien ze het overboord. Daar gaat hun wijsheid. Daar gaat hun zelfvertrouwen. Hun zelfvertrouwen dat in niet geringe mate gevoed was door die zachte zuidenwind die begon te waaien. Toen ze dachten dat ze hun voornemen verkregen hadden. En waar ze zich nog meer door hadden laten verblinden. Maar nu is het allemaal weg. Nu Euroclidon bovenop hen gevallen is. En nu ze heen en weer gedreven worden. En nu ze geen zon en geen sterren gezien hebben voor lange tijd. En nu ze zichzelf niet eens de gelegenheid hebben kunnen geven om wat eten tot zich te nemen. En nu ze tot de conclusie gekomen zijn dat het hopeloos geworden is. En straks dan vallen ze nog op de droogte Sirtis. En dan breekt het schip helemaal stuk. En ze komen allemaal om in de golven. Wat kunnen ze nu nog? Hier is hun zelfvertrouwen helemaal verdwenen. Oh ja, voor die tijd wisten ze zoveel. Ze konden de conclusie wel trekken daar in Schone Haven. Ze hadden ervaring dit en ze hadden ervaring dat. En Phoenix was een gunstige haven om te overwinteren. Laten we proberen daar te komen. En ze hadden tenslotte nog, oh ja, nog allerlei middelen die ze konden gebruiken. Maar ze moeten het allemaal kwijt. En met eigen handen het scheepsgereedschap ook nog overboord gooien. Hier zijn mensen die het mee moeten maken dat ze leeg uitgeschud worden. Hun handen worden leeg gemaakt, hun harten zijn leeg. Alle hoop is weg. Ze kunnen nog alleen maar verwachten dat ze zullen omkomen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wat zien we dat vaak gebeuren, nietwaar? Wat doet God dat? Ook in het leven van de zijnen, in geestelijk opzicht. Daar werkt hij naartoe. Een mens heeft zoveel. Een mens hangt aan zoveel. Een mens kan nog zoveel. Een mens staat nog zo hoog met zichzelf. Een mens heeft zo vaak nog wat waar hij op steunt. Allerlei scheepstuig heeft hij aan boord. En daar denkt hij het mee te kunnen redden. Daar kan hij wel een eind mee komen. Met zijn ervaringen die hij wel eens gehad heeft. En met zijn gebedsverhoringen die hij wel eens gehad heeft. En met zijn voornemens. Oh, hij heeft toch zulke goede, beste voornemens. Hij zal dit, hij zal dat. En met zijn wijsheid. Hij heeft toch nogal wat inzicht gekregen in de loop van de jaren. Het woord is toch niet helemaal aan hem voorbij gegaan. Hij heeft toch hier teksten en beloften enzovoort tot zijn beschikking. Zijn kennis van de waarheid. Zijn gebeden die hij soms zo hartelijk heeft kunnen opzenden. Die psalmverzen die hij zo echt van harte heeft kunnen meezingen. Zijn geloof dat hij toch bij tijden heeft bezeten en mogen beoefenen. De tranen die hij toch in oprechtheid naar die geloven mag heeft mogen schreien over zijn zonden en over zijn verlangen naar de Heere. Allemaal nuttig scheepstuig, jazeker. Jazeker, dat is allemaal nuttig scheepsgereedschap. Maar je moet het met eigen handen een keer overboord gooien. Want die dingen behouden een mens niet. Die dingen behouden een mens niet. Er is er maar één die behoudenis geeft. En hij heet Jezus. Dat is de enige. En alles wat je hebt buiten hem. En alles wat je hebt en koestert en waar je groot en sterk mee bent. Met van jezelf of met wat je dan ook nog een keer gekregen hebt. Laten we dat er ook maar bij nemen. Ben je toch niet in staat om de vaart te volbrengen. We lopen ermee vast. En we komen ermee om. Oh, wat zoekt de mens het vaak nog buiten Jezus. Buiten hem die zo heet, omdat hij alleen zijn volk zalig maken zal van hun zonde. En omdat er plaats zal komen voor hem, laat de Heere de zijnen vastlopen. En wordt het bij tijden hopeloos, dan gaat de zee bruisen. En dan gaat de wind gieren. En dan kun je in het nauw gedreven worden tot en met. En dan, oh, dan is er soms geen eind aan de beproevingen naar het lijkt. En dan denken we en dan vrezen we, is het nu nog niet genoeg? En dan trekt de Heere soms nog dieper door en dan moet je dit nog kwijt en dat nog kwijt. Het is soms ziekte die de Heere gebruikt, het is soms een verlies dat je moet lijden. Het zijn teleurstellingen en tegenvallers. Of als het meer op het geestelijk gebied is, dan kan de Heere een magerheid over je ziel geven en donkerheid over je leven werpen, zodat de mens niet voorwaarts, niet achterwaarts kan en zodat alles wat je dacht te hebben bij de handen afbreekt. Al de beloften die je van de Heere gekregen had, het lijkt wel alsof ze er niet waren. En je kunt zelfs tot de vrees vervallen. Zou het ooit wel wat geweest zijn? Zou er ooit wel wat van God in mijn leven geweest zijn? Als alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. David had ook die ervaring. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dan als alle hoop om behouden te worden je benomen is. Je hebt de dood voor ogen. Je schuld rijst op. Je ongerechtigheden. Je ziet ze meer en dieper dan je ze ooit eerder zag. Kan er voor zo een nog behoudenis zijn? En dan kunnen ze je wijzen op Manasse die ook nog bekeerd kon worden. Maar je bent bang dat je nog verder gegaan bent dan Manasse. Alle hoop om behouden te worden wordt je ontnomen. Daar staat een mens met lege handen. En dan heeft hij niets meer over. En dan voelt hij het wel, het scheepsgereedschap, hoe nuttig, hoe nodig ook, moet ook nog overboord. Toen hebt gij mijn pad gekend, toen kwam Paulus en door middel van Paulus God, toen. Niet eerder, niet een dag voordat alle hoop van behouden te werden hen benomen wordt. Nee, het moest eerst zover komen. Het moest eerst zover komen dat ze zeiden, Paulus, nou zijn we radeloos. In schone havens wisten we het nog. En toen hadden we nog onze ervaring en toen vertrouwden we nog op onze eigen wijsheid, op onze eigen kennis. Maar nu het allemaal afgeknapt is en nu zelfs het scheepsgereedschap overboord moest, nu weten we het niet meer. Toen hebt gij, o God, mijn pad gekend. Toen kwam het verlossende woord. God, laat het wel eens zover komen, want we zijn veel te eigenwijs. En veel te eigen gerechtig om eerder behouden te worden door Jezus. Als een mens zijn wijsheid kwijt is, komt er plaats voor hem. Als een mens zijn eigen gerechtigheid kwijt is, schoon kwijt is, komt er plaats voor hem. En dan in de tweede plaats, gemeente. Ik denk aan dat eerste woord wat Paulus sprak. De herinnering aan het veronachtzamen van Gods roepstemmen is pijnlijk, maar wel noodzakelijk. De herinnering aan de veronachtzaming van Gods roepstemmen is pijnlijk. Ja, zo zullen ze dat wel ervaren hebben daar aan boord. O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben. En van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Dat is pijnlijk als ze daar nu ook nog eens een keer aan herinnerd worden. Aan dat moment toen daar in Schone Havens, toen ze zeiden nee en bij meerderheid van stemmen beslissen wij en Julius volgde de meerderheid dat we verder zullen varen. En nu hebben ze het ondervonden, ze hebben het natuurlijk in hun hart ook al eens een keer tegen zichzelf gezegd. En ze hebben het misschien ook wel eens tegen elkaar gezegd. Ja joh, toch hadden we beter naar Paulus kunnen luisteren. Maar om het dan ook nog een keer te moeten horen, om het dan Paulus ook nog een keer zonder omwegen en zonder dat hij de doekjes omwint te horen zeggen, je hebt het aan jezelf te wijten, dat is wel pijnlijk. Dat is wel vernederend. Dat is wel vernederend voor die ervaren zeelui die het allemaal zo goed wisten. Om nu ook nog een keer te moeten erkennen, je had naar die gevangenen, die onervaren gevangenen moeten luisteren. Jullie hadden ongelijk. En toch, hoe pijnlijk, hoe vernederend het ook is, een woord als dit is noodzakelijk. Gemeente, de wond moet toch worden opengelegd. Een mens moet toch een keer eraan ontdekt worden. Waar zijn ellende tenslotte vandaan komt. Het is niet God die het hem aandoet. Hij doet het zichzelf aan. Als hij maar geluisterd had. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad ijverig in mijn wegen willen gaan. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Daar hebt u het probleem. Waardoor die ellende, waardoor die nood, waardoor dat verderf, waardoor die dood in ons leven. Hadden we maar naar God geluisterd. Had Adam en Eva maar geluisterd naar de stem van hun schepper. Ze hebben verkozen te luisteren naar de stem van de verleider. Dat is het probleem. En hadden wij van onze jeugd af aan maar in gehoorzaamheid en in geloof geluisterd naar de stem van God die komt met zijn nodigingen, met zijn evangelieroepstemmen en met zijn waarschuwingen. Maar hoe menigmaal zijn we niet afgeweken van de rechte weg en hebben we onszelf in het verderf gestort en allerlei ellende over ons heen gehaald. En die wond moet opengelegd worden, gemeente. Het is juist wat Paulus doet. Hij mocht hier niet omheen praten en overheen praten, alsof dat niet meer aan de orde is. Hij mocht niet doen pleisteren met loze kalk. Hij mocht niet de wond op het zachtst genezen door er een pleistertje overheen te plakken en dan te zeggen, nou zal het wel weer beter worden. Paulus mocht in zijn prediking van het evangelie, en het wordt evangelieprediking, het wordt een en al geloofsgetuigenis, het wordt een woord waarin hij zegt, ik mag u zeggen in naam van de Heere, we zullen allen gespaard blijven. Maar in zijn evangelieprediking mag hij niet over de schuld heen werken. Dat mag geen ene prediker trouwens. En doet een prediker van het woord dat wel, dan maakt hij er zich mede schuldig aan dat een mens op een zandgrond gaat bouwen. En daarom hoe pijnlijk en hoe vernederend het ook is. En dat is heus de aangenaamste taak niet die de apostel Paulus daar aan boord van het schip had. Het is veel aangenamer om ze te mogen gaan vertellen. God die me een engel op bezoek heeft gezonden. Die heeft me gezegd dat uw leven allemaal gespaard zal worden. Mannen, wees goedsmoeds. Maar hoezeer het ook voor de prediker pijnlijk en moeilijk kan wezen om de schuld aan te wijzen. Het moet gebeuren. Kennis der ellende blijft nog altijd het eerste stuk op de school van de Heilige Geest. En daar dient in de prediking ook rekening mee gehouden te worden. Zo werkt Gods geest toch. Zo werkt Gods geest toch. Hij geeft toch de schuldbrief af. God zet ons toch, als hij zaligmakend aan het werk gaat in ons leven, hij zet toch in ons in onze schuld. Hij doet ons toch ontdekken waardoor het gekomen is. En dan kunnen we niemand verwijten maken. God stuurt toch Nathan naar David toe. Met de boodschap, gij zijt die man. Had maar geluisterd. David, toen je op dak van je paleis was. Had maar geluisterd. Dan had je deze schade en dit onheil kunnen voorkomen. Had maar geluisterd naar dat woord, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Had daar nou maar naar geluisterd. Was het allemaal voorkomen. Maar gij hebt niet gewild. Gij zijt die man. En waarom brengt God die boodschap aan David? Opdat David daar zal komen dat hij zegt. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Wie ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Want ik heb niet geluisterd. En ik heb niet gewild. Pijnlijk. Maar wel noodzakelijk. En nog meer. Heilzaam. Er staat in Spreuken 27. De wonden van de liefhebber zijn getrouw. Als Paulus daar tegen die zeelui zegt. Je hebt het aan jezelf te wijten. Had maar geluisterd. dan slaat hij zijn wond, jawel. Maar dat is getrouwheid. Als een vriend ons wondt, dan is dat met de beste bedoelingen. Als een vijand ons wondt, dan is dat met verkeerde bedoelingen. Maar als een vriend ons wondt, dan is dat met de beste bedoelingen. Mac Cheyne heeft eens een keer gezegd, die is mijn vriend die mij de meeste waarheid over mezelf vertelt. Niet degene die me vleit, die me naar de mond praat, die tegen me zegt, wat ben je toch een beste jongen, wat ben je toch een vrome jongen, wat ben je toch een best mens. Maar die me de meeste waarheid over mezelf vertelt. Want dat doet hij heus niet om je te verderven. Dat doet hij niet in je nadeel. Hij gunt je het verderf immers niet. En daarom wijst hij, en daarom wijst de Heere de wond aan, het gebrek, de schuld. En dat is veel beter dan allerlei vleierijen waardoor een mens alleen maar valse hoop krijgt. Valse hoop. En op valse gronden gaat bouwen. Openbare bestraffing. Ik denk aan een ander woord uit de Spreuken. Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Dat is in de prediking zeker waar. O, dat elke prediker het maar mocht beseffen. Openbare bestraffing is beter dan verborgen liefde. Laat dan de pijlen in uw ziel doordringen. Want gemeente, het is ook van ons waar. Wie u ook bent. Hadden we maar geluisterd, dan zouden we een hoop schade hebben kunnen voorkomen. Hadden we God maar gediend. Hadden we maar gehoorzaam in zijn wegen gewandeld. Wat zouden we onszelf voor een hoop kwaad hebben kunnen bewaren. Hadden we ons maar gewacht van de kwade paden. Hadden we God in Christus maar ijverig gezocht en lief gehad en gediend. En als je nou nog op zo'n verkeerde weg bent. Hoe lang moet dat nog duren? Hoe lang? God gaf die zeelui daar aan boord van het schip nog een gelegenheid om tot zichzelf te komen. En toen zond hij nog een boodschapper. Maar het kan ook wezen dat de roepstemmen die de Heere tot nog toe gegeven heeft, in Gods ogen genoeg zijn. En dat de Heere na vanmorgen geen woord van roepstem en waarschuwing meer spreekt. En dat je dan daarna, aan de andere kant van de dood, tot de ontdekking komt dat alle hoop om behouden te worden je ontnomen is, maar dan ook echt ontnomen. En daar hoor je ook nooit meer de naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. O, laat dan toch het woord dat de Heere spreekt ingang vinden in je ziel. En als wij tot de erkenning moeten komen, Heere, wat hebben we een duisternis over ons heen gehaald. En wat hebben we een schuld op schuld gestapeld. En wat is het waar wat Nathan tegen David zei. Gij zijt die man. Buig dan voor God. En zeg het in alle oprechtheid. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We hebben de roepstemmen verwaarloosd. We hebben het evangelie naast ons neergelegd. We hebben onszelf in grote ellende gebracht. We hebben zelf de oorzaak gemaakt dat we schipbreuk zouden lijden. En smeek dan nog om Gods ontferming. Want inderdaad, de Heere is een ontfermer. En zoals hij zich op Paulus' gebed ontfermd heeft en aan Paulus antwoord gegeven heeft, zo is hij nog gewillig om uit nood en dood te redden en mensen die aan het eind gekomen zijn, toch nog te behouden. Vlucht tot de Heer, al is het hopeloos. Juist omdat het hopeloos is. Vlucht tot de Heer, bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn. Amen. We zingen Psalm 106, het vierde vers. samen danken. Ja, Heer, het past ons ook om aan het einde van deze kerkdienst nog weer uw naam te danken. U hebt ons uw woord gegeven, het woord dat er niet omheen spreekt, dat deed Paulus ook niet. Al brandde zijn hart om de blijde boodschap te vertellen dat ze allen gespaard zouden blijven. Hij moest toch eerst hen op hun eigen schuld en de oorzaak van hun ellende wijzen. Dat doet u ook, Heere, dat deed u ook vanmorgen. Dat stelt u aan de orde. Zal er ook echt plaats komen voor uw verlossingswerk? Ach, Heere, wat zijn we toch dwaze mensen. Zoveel roepstemmen en die zo goed bedoeld, die zo welmenend waren. Zoveel woorden van u zijn er al geweest. En toch iedere keer maar weer, ook zelfs na ontvangen genade, wijken we af, gaan we op eigen gekozen wegen. En de schade is onherstelbaar, tenminste voor ons. En we lopen ermee vast. Heren, als het dan nodig is, als u daarop uit bent, als u daar naartoe werkt in ons leven, dat we zo ver komen, mee ook door onze dwaasheid, dat we zelfs het scheepsgereedschap overboord moeten gooien. Geef dat we daar voor ingewonnen mogen worden. Om op niets en op niemand anders meer te vertrouwen dan op u en op uw genade. Zoals Paulus dat mocht doen. Ik geloof God. O Heere, werk met uw geest in onze harten. Degene die nu nog op een weg zijn die van u afvoert. Heere, houd ze staande. Laat toch het oordeel der verharding niet over hen komen. Maar geef hen nog een teer geweten. Een geweten dat spreekt. Een geweten dat terugroept. Geef ze te verstaan, Heere, dat het nog het heden der genade is. En breng hen nog aan uw voeten. En wil nog wonderen doen, waardoor zondaren behouden worden. Verheerlijk uzelf, o God. En zegen ons om Jezus wil. Amen. Psalm 38, het 18e en het 21ste vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. En zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. 18 en 21 van Psalm 38. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.